Allemaal hartelijk welkom op deze oudere contactmiddag. De eerste mededeling is dat onze dominee verhinderd is vanmiddag de meditatie te verzorgen. Dus u zal het met mij moeten doen. Broeder de Vos vroeg het ook al een beetje onthutst. Waar is de dominee? Ik zei, nou je tompoes heb je op, heb je het niet naar je zin, kan je gaan. Maar je moet het met mij doen. Maar ik hoop niet dat u het tweede gedeelte met mij moet doen. Maar goed, het is me toegezegd. Want meneer Slootweg zou in mei hier een vertelling houden. Maar goed, doordat we geen invulling konden krijgen, hebben we moeten schuiven. En hij was genegen dit vanmiddag te doen. Maar zijn programma is een beetje breed. Daarom zijn we wat later met de koffie begonnen. Hij zegt, ik maak echt dat ik er tussen 3:30 en 4:15 ben. Dus wees niet ongerust, die man zal straks hopelijk toch binnenstappen. U hebt het gezien een beetje aan de sfeer. We proberen er een wat thema aan te hangen. Goed, in de middagen die wij verzorgen. Het is haast Koningsdag. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Met iets rond het thema van Koningsdag. Dat is nu ook de bedoeling. En omdat het de laatste keer is, dacht ik een beetje een extra verrassing. Dus het programma ziet er dus zo uit. U hebt nu koffie met Tom Poes gehad. In de pauze zullen we nog een keer met koffie en thee gaan. Voordat we naar het tweede gedeelte overgaan, omdat het niet afgesloten wordt met een maaltijd deze keer, dan worden de kopjes opgehaald en dan zal u nog een advocaatje gegeven worden, omdat het de laatste keer is. De laatste mededeling is, ik hoop dat de vrijwillige bijdragebus niet vergeten wordt, want daar kunnen we het uiteindelijk voor doen, want het is voor jullie. Dan stel ik voor dat we nu gaan zingen, en wel op Psalm 141... Ja, probeer het. Psalm 141 en daarvan vers 1, 2 en 9. Ik roep Heer in angst tot u gevloden en het tweede vers mijn been met opgeheven handen en het negende doch op u, u zien mijn schreiend ogen. 141 vers 1, 2 en 9. Zullen we eerst de Heer om een zegen vragen. Heere, tot u komen wij aan de middag van deze dag op onze ouderenmiddag. Het vaste op donderdag, de derde donderdag van de maand, mogen we elkaar hier ontmoeten. Geef, Heere, dat het een goede ontmoeting mag zijn met elkaar. Maar Heere, bovenal dat het een ontmoeting mag zijn door uw woord met u. En dan weet u, Heere, waar het deze middag over zal gaan. En we hebben het gezongen. Op u zien mijn schreiend ogen. Heer, en dan het gezelschap hier te overzien. Met de levenservaring van de meeste die achteraan ligt. Waar zullen de sporen niet zijn? Waar het getekend wordt, de vrucht van de zonde, schreiend ogen. Waarover kan al niet verdriet zijn? Heere, geef dat er aandacht mag zijn voor uw woord. Maar bovenal dat het gelezen woord door uw heilige geest toegepast mag worden aan de harten. Opdat ook die tweede zin bewaarheid voor ons allen mag worden. Op u vertrouw ik in het verdriet. Heere, dan alleen kan het toch door het werk van de Heilige Geest een vreugdigheid in onze harten afwerpen. Geef zo uw zegen deze middag, want aan uw zegen is het al gelegen. Dan zijn er ook verschillenden die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Geef dat ook zij een zegen mogen ontvangen. Verblijd ons zo door uw daden. Zie ons aan in de Zoon uw eeuwige liefde. Om Jezus wil alleen. Amen. Sorry dat ik een storende microfoon heb. Ik ga even de andere pakken. Anders zit je een hele middag naar dat fluittoontje te luisteren. Maar het aardige is, hij valt ook weg iedere keer. Dus ik pak even de andere. Duidelijk genoeg zoals ik voorlees? Oké. Dan zal de schriftlezing zijn uit het boek Hebreeën en dan wel Hebreeën 4. Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan, dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Tot zover de schriftlezing. De keuze voor deze middag van een meditatie, goed, hier wilde ik eigenlijk ook wat inpassen in het thema, maar doordat we het een beetje laat wisten, werd dat moeilijk. Ik heb wel een mooie gevonden. Ik wil nog eens een keer proberen deze in een beetje hedendaags Nederlands over te zetten. Dat was een herdenkingsreden toen koningin Wilhelmina 25 jaar op de troon zat, in het laatste jaar dat dominee Van Velzen voor ons in de gereformeerde kerk hier in Middelharnis het woord bediende. Dus het zou misschien wel eens aardig zijn op zo'n middag te doen, maar ik moet u eerlijk zeggen, gisteravond 9 uur wist ik het. Ja, dan komt het toch wel een beetje over dat het misschien bij u niet meer boeit, want dat is voor mij moeilijk om te lezen. Dus ik ben op het boekje terechtgekomen waar we ons vervolg in doen. En dan kan je toch zien, ja, misschien is het ook een stukje leiding. Ik weet het niet, dat we het zo mogen zien. Maar het is hoofdstuk 6. En dat gaat over het vrijmoedig bidden. En ik vond toch wel het aansprekende erin. Ja, we wilden het in het teken van Koningsdag doen. Begin van de meditatie, de eerste pagina, gaat echt over als je naar een koning gaat. Maar hoe gaat het nu als we naar de koning der koningen gaan? Dus ik dacht, nou, dan is het misschien toch gepast dit deze middag te doen. En de tekst waar het over gaat is, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. En toch sluit het ootmoedig bidden het vrijmoedig bidden niet uit. Ootmoed en vrijmoed zijn in de binnenkamer geen tegenstellingen. Het eerste vindt de bidder ziende op zichzelf. Het tweede wordt gevonden ziende op Christus. Toegang tot de troon. Een troon is een beeld van macht en van majesteit. Dan is een koning eigenlijk pas koning als hij gezeten is op de troon. Er is vrijmoedigheid voor nodig om aan de troon van een koning te verschijnen. Maar hoeveel te meer om te gaan tot de troon van de koning der koningen. Wie zal dat durven, als daar zelfs de heilige engelen hun aangezichten bedekken. Zoals Jesaja dat zag in een visioen, waarbij hij zelf moest uitroepen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Wie durft er tot die troon te naderen? Dat is nu de vraag. En dan hebben we het niet over de fariseer, die zonder blikken of blozen de tempel Gods binnengaat. Dat is een valse vrijmoedigheid. Maar het gaat over hen die hun vuilheid zien en gezien hebben tegenover de heiligheid Gods en die gelet op hun dagelijkse afmakingen zich afvragen, zou God mij nog niet moe zijn? Ze durven niet. Hoe meer iemand gezien heeft van Gods heiligheid en majesteit, des te minder vrijmoed zal hij in zichzelf vinden om tot die troon te naderen. Och, de schrijver van de Hebreeënbrief weet het wel, dat die vrijmoedigheid niet in de bedder kan gevonden worden. En toch spoort hij zondaren aan om deze toegang binnen te treden. Daarvoor wijst hij ook de grond aan met het woordje dan. Laat ons dan toegaan, zegt hij. Dit kleine woord heeft zijn reden in wat er in vorige versen is gezegd. Daarin ging het over Christus als de enige hoge priester, die het voor de zoon daar bij de Vader opneemt. In het oude verbond stond de hoge priester tussen God en mens om de zonde te verzoenen. Ook de profeten stonden tussen de Heere en het volk. Maar met dit verschil, dat de profeet aan de zijde God stond om namens God tot de mens te spreken. Terwijl de hoge priester aan de zijde van de mens stond om namens het volk tot God te spreken. Niet zozeer met de woorden, maar vooral met het offer tot verzoening van de schuld. Daarom zegt de Hebreeënbrief ook zo met nadruk dat de hoge priester uit de mensen genomen moest worden en daarom in alle dingen de mensen gelijk moest zijn om dezelfde nood te kunnen dragen en dezelfde zonde te kennen. Zulk een hoge priester is nu Christus, aan de rechterhand Gods op de troon des hemels. Hij is niet alleen profeet om namens God tot de mensen te spreken, maar hij is ook priester om namens de mens tot God te spreken. En dat niet met het offer van stieren of bokken, zoals Aaron aan zijn zonen, maar hij zelf was het offer van het kruis op Golgotha. Dit was ook het offer dat God eiste tot voldoening van de schuld. Want de Heere had gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. En dat was tenslotte geen dierenbloed, maar mensenbloed. Want de mens had gezondigd. Niet één hoge priester uit het oude verbond kon dit offer brengen. Al hadden zij zichzelf ook geofferd, hun bloed zou niet kunnen betalen Want ze waren ook zelf zondige mensen en God eiste een volmaakt offer. Daarom moest Christus mens worden, om de middelaar te kunnen zijn, ontvangen door de Heilige Geest. En daarom zonder zonde, geboren uit de maagd Maria. En daarom toch in de ellende des mensen, gebukt onder dezelfde last, in alle dingen de mensen gelijk geworden. In alle dingen verzocht. Daarom kan hij medelijden hebben met de zondaar, die tot die troon komt. Hij weet hoe sterk de zonde is en hoe fel de aanvechtingen woeden kunnen. Hier hebt ge dus de achtergrond van dat woordje dan. Een voorbiddende hoge priester, die het opneemt voor een schuldige bidder. De hemelse advocaat, die de zonde niet goed praat, zoals aardse voorsprekers dat soms doen, maar die de hemelse rechter op betaling van de zonden wijzen kan. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Dat is een gegronde moedgeving voor ootmoedige bedders. Het is dus een genadetroon, geworden in Christus. Die genade zou tekort worden gedaan, als dat voor een arme zondaar verzwegen werd. Daarom kunnen ootmoed en vrijmoed samengaan. Nog nooit heeft de Heere van die troon verstoten. Nergens staat er dat iemand niet komen mag. De Satan doet het omgekeerde van wat de Heer hier in zijn woord zegt. Hij spoort aan om ver van die toegang af te blijven. Eerst moet je deze zonde eens overwinnen. Eerst moet je jezelf eens reinigen. Eerst moet je eens beter worden, zegt hij. Als er naar die stem geluisterd moet worden, nooit zal dan één zondaar tot God kunnen naderen, want het is onmogelijk om jezelf rein te wassen. Maar de vrijmoedigheid, kind des Heren, ligt niet in uzelf, niet in uw werken, noch in uw gebeden. Alle dingen van uzelf moeten de toegang sluiten. Daarom komt er een tijd dat God zelf de hemel sluit, om te leren dat er buiten Christus geen toegang tot God kan zijn, om te leren dat uw gebed niets is, als er niet een voorbiddende hoge priester tussen treedt. Als ik het bloed zie, er staat niet, als ik u zie, hier valt dus niets op te knappen. Hier kan alleen vrijmoed gevonden worden in een ander. Voor eigen rekening komende is God een verterend vuur. Nooit kan uw gebed zelf de weg banen, al is dat gebed even ootmoedig als de tollenaar. Het kan toch de hemel niet openbreken. Dan zou Christus de weg aan de deur niet meer zijn. Daarom kan een zondaar alleen maar komen zoals hij is, in al zijn naaktheid der zonde, met al zijn ellende en jammer, de deuren van de verdorven kameren open. Maar dan zegt niet alleen de Satan dat het zo niet kan, doch zelf zegt zo'n mens het ook. Hoe meer gerechtigheden hem ontvallen moeten, hoe minder dat hij tot die troon durft te naderen. Tot zulken zegt nu achter het woord Gods, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, omdat er een gezegende middelaar is, die gezegd heeft, ik ben de weg. Die weg begint daar, waar iemand met zijn eigen weg aan het einde is. En de Heere snijdt eigen wegen af om die weg te leren gebruiken. Een aansporing tot vrijmoedigheid. Maar dan is het een vrijmoed die niets te maken heeft met brutaliteit. Want er is ook een onheilige durf, namelijk van hen die onbeschaamd met de hoogste woorden tot God beginnen te spreken en de naam van Jezus wel noemen, doch zonder ooit beleefd te hebben dat zij door hun zonde de toegang tot God hebben gesloten. Trouwens, voor zulken is deze aansporing niet nodig. Ze zijn van zichzelf helaas al vrijmoedig genoeg. Nochtans is er een vrijmoedig bidden, een heilige durf om tot de Heere te naderen. Als er geleund en gesteund mag worden op Christus, want Hij die daar ter rechterhand God zit en altijd leeft om voor zijn volk te bidden, Hij is dezelfde die ook in de diepte van 's mensen val is neergedaald. Zo dicht staat die verhoogde Christus aan de zijde van een onwaardige bidder. Hij is ook zeer gewillig om de weg te zijn voor een Godverlater in zichzelf. En waar en wanneer daar zo'n mens tot die troon niet durft te komen, laat dan toch weten dat het in Christus een troon der genade is. Laat dan zijn ootmoed maar samengaan met vrijmoed. Laat hij dan de enige hoge priester vastgrijpen in zijn eigen woorden. Daar hij toch zelf heeft gezegd: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Niemand behoeft overigens bang te zijn dat ootmoed door de vrijmoed zal afnemen. Want hoe vrijmoediger men wordt in Christus, des te ootmoediger wordt men in zichzelf. Anders is het de ware vrijmoedigheid niet. Anders is het een geestelijke zelfwaarde. In elk geval een besefloosheid of koudheid. Dat kan zelfs voorkomen na ontvangen genade. Vrijmoedig bidden. Ook daarin wordt God verheerlijkt. Want wie Christus hier als de weg en de deur leert gebruiken, die heeft werk voor hem. En de middelaar wordt door niets meer verheerlijkt dan door zijn eigen middelaarswerk. Hij is immers niet gekomen om gediend te worden, ook niet door een gebed. Maar hij kwam om te dienen, ook in het gebed. In dat vrijmoedige bidden wordt ook God de Vader verheerlijkt. Het is Gode welgevallig om door Christus tot God te komen. Want de Vader heeft zelf gezegd: deze is mijn enige geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wie deze Zoon niet gezien heeft, hij zal nooit de Vader zien. Niet minder wordt ook hier de Heilige Geest verheerlijkt. Want nooit heeft iemand zo het toepassende werk des Geestes nodig gehad dan wanneer die toegang in een ander legt. Het is dezelfde Geest die met ootmoedigheid als ook die met vrijmoedigheid bekleedt. De ware vrijmoedigheid is dus niet een zaak van opknappen aan zichzelf, om zichzelf al waardiger te maken voor God. Het tegendeel is waar. En in dat licht bezien we het woord vrijmoedigheid nog eens nader, zoals het staat in de oorspronkelijke taal. Het betekent letterlijk niets verzwijgen. Dat is alles zeggen. Het woord wijst op openheid. Is dat niet een kinderlijke betekenis? Alles zeggen? Kinderlijker kan het niet. Ook hier geldt het: indien ge niet wordt gelijk de kinderkens. Nu is het toch te verstaan dat bij deze vrijmoedigheid
de kleinen niet groot worden, maar de groten klein. Het gaat hier naar beneden. Dus dan legt de vrijmoed in het dal van de ootmoed. En daar reiken die twee gestalten elkaar de hand. Niets verzwijgen, alles zeggen. Maar onze hoogmoed staat hier in de weg. Met een vale schaamte bedekken we de ongerechtigheden. Hoeveel verzwegen zonden liggen er niet voor de alwetende? Wat is de voortdurende ontdekking des geestes dan toch nodig? En wat heeft de psalmdichter dat verstaan toen hij bad: reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Voorwaar, het gemis aan vrijmoedigheid is een gemis aan de kinderlijke gestalte. Als we niet zo de hoogte in wilden groeien, we zouden in de laagte meer vrijmoedigheid vinden. Want in de laagte, daar is Christus en daar is de werking van zijn geest. Die vrijmoedigheid geeft ook rijke vruchten. Onze tekst zegt, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Barmhartigheid, dat is de innerlijke ontferming Gods, waarmee de Heere in Christus bewogen is. En genade, dat is wat een zondaar ontvangt op het gebed, ja soms al onder het gebed. Barmhartigheid en genade, met niets is een mens beter geholpen. Eén kruimel daarvan is beter dan al de schatten der wereld. Deze twee dingen maken alles goed, al zou de weg ook zwaar zijn, als Gods gunst daarover valt. Dan zijn er ook psalmen in de nacht. Genade is onder alles genoeg, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Denk eens even aan dat woord worden. Zij helpen dus zichzelf niet, maar ze worden geholpen. De ware bidder kan zichzelf niet helpen. Dan kan het ook geen gebed meer genoemd worden. Gode zij dank dat zij zichzelf ook niet behoeven te helpen. Dat vertrouwen wordt in de vrijmoedigheid beleefd, ter bekwamer tijd. Dat is Gods tijd. En Gods tijd is altijd de beste tijd. De Heere komt nooit te vroeg en nooit te laat. Gods kind zegt meestal te vroeg, nu is het de tijd. Maar de Heere laat wel eens lang wachten. En in dat wachten wordt dikwijls nog meer geleerd dan in het ontvangen. Want indien alle gebeden direct verhoord werden, het volk van God zou zich dan nog gaan verbeelden dat zij zo goed bidden konden. Zo hebben we dan vernomen dat er nog een genadetroon is. Die genadetroon is dan ook een toonbeeld van de genadetijd, waarin niemand kan zeggen dat hij niet komen mag. Dat lezen we nergens in het woord van God. Wel staat er: gij lieden wilt tot mij niet komen. Als ge daarom nog vreemd van de binnenkamer zijt, dan is dat niet omdat God u de toegang sluit. Want de Heere roept u nog toe: wend u tot mij en wordt behouden. Straks wordt de genadetroon een rechterstoel. En daar zult ge het voor dezelfde God moeten erkennen: ik heb niet gewild. En dan is er geen genade meer, nooit meer een bekwame tijd om geholpen te worden. Zult u eraan denken dat de troon der genade niet eeuwig blijft. Laat deze roepstam Gods u toch eens uitdrijven tot die troon der genade. Ken des Heren, als die toegang er ineens niet was, het zou rechtvaardig zijn. U zou niets te zeggen hebben, ook niet als de Heere vandaag ophield een hoorder des gebeds te zijn. Want dat maakt u uzelf dagelijks waardig. Maar dan zou u moeten vergaan in al uw smart en rouw. Dan was alles kwijt. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwigen levens. Nooit genoeg kunt u bedanken dat de borg moest uitroepen: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij kreeg geen toegang en nergens kon hij de vrijmoedigheid vinden om de deur naar God binnen te gaan. Hij was immers tot zonde gemaakt. Daarom mocht hij tot God niet komen. Dit is al geschied, opdat er voor u een toegang geopend zou worden. De paradijspoort hebben we dichtgeslagen. Dat konden we wel met onze zonden. Maar wat we nooit meer kunnen, dat is die poort openen. Daarom moest Christus zelf uit de hemel komen en een vloekwaardige worden. Wat zou dan uw gebed waarde hebben zonder deze voorbidder? Ik heb voor u gebeden, zegt hij tot zijn kerk. Dat hoge priesterlijke gebedswerk gaat door, ook als zij niet meer bidden kunnen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo laat ons aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Maar laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Zo is er dan toch een vrijmoedig bidden. Die vrijmoed vindt de zondaar niet in zichzelf, maar wordt gevonden in Christus. En dat gebed wordt verhoord ter bekwamer tijd. Amen. We zullen nog zingen op Psalm 123. Psalm 123, vers 1 en 2. Ik haf tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. En het tweede vers, geef ons gena, o Heer. Vers 1 en 2 van Psalm 123. Luisteraars thuis, het is juist de middag dat u mee kan luisteren, omdat er vanmiddag een vertaling is van meneer Slootweg. Die zal gaan over de Prins van Oranje. Maar voor een beetje het vervelend geluid wat je krijgt door een kerktelefoon als er hier wat gepraat wordt. We gaan nu eerst koffie drinken met elkaar. En ongeveer 3:45 gaat hij weer aan de kerktelefoon. Tot straks. Meneer Slootweg, welkom in ons midden. U bent geen onbekende. Meneer Slootweg die zal een vertaling en lezing houden over de Prins van Oranje.
Goedemiddag, dames en heren. Allereerst fijn dat ik vanmiddag voor u een verhaal mag vertellen over een man die wel een heel belangrijke rol in onze geschiedenis gespeeld heeft. Er zijn nog heel veel straten en pleinen naar hem genoemd. Er zijn standbeelden van hem. En als je in de Nieuwe Kerk in Delft komt, waar de grafkelder is van de familie van Oranje, dan is daar ietsje achter de ingang is er een heel mooi, indrukwekkend groot monument waar die levensgroot is afgebeeld. En ik denk dat u dat allemaal wel eens gezien heeft. Misschien bent u er wel eens geweest. En elke keer als je dat ziet, dan is dat weer heel indrukwekkend. En als je dat grafmonument ziet, dan staan er, in het midden is er een bed waar Willem van Oranje op ligt. Aan zijn voeten een hondje. Dat is het teken van trouw. En op de hoek een zwarte pilaar. En aan die pilaar vastgemaakt is of de kerk, het geloof, of de gerechtigheid, de kracht en de liefde. In het Latijn heb je daar allemaal mooie woorden voor. Caritas, dat is de liefde. Ook een beetje betekent het verdraagzaamheid. En geloof fides. En justitia, de gerechtigheid. En fortitudo, misschien heeft u het wel eens gezien. Dat is dat gouden takje. Dat is een eikenboomtakje. Een eikentakje. Dat is het teken van kracht. En al die eigenschappen, die zijn door de beeldhouwer Hendrik de Keizer in het monument van Willem van Oranje verwerkt. Maar nog op een andere manier, behalve dat we daar op die manier steeds aan herinnerd worden, nog op een andere manier herinneren we ons steeds Willem van Oranje in ons volkslied. Wij hebben een heel bijzonder volkslied. Een van de oudste van Europa. Dat gaat over Willem van Oranje. En we zingen het elke keer weer, misschien wel omdat we het zo gewend zijn zonder nadenken. Wilhelmus van Nassau, dus niet van Oranje. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Hij kwam uit Duitsland. En dan gaat het verder. Een prins van Oranje ben ik vrij onverveerd. En de laatste regel van het eerste couplet van de eerste strofe is: de koning van Hispanje, dat is een oud woord voor Spanje, heb ik altijd geëerd. Maar hij was toch in opstand tegen die koning, Philips II. Hoe kan dat dan? Spreekt hij dan de waarheid niet? Verzwijgt hij weer, zoals hem vaak verweten is, zijn echte bedoelingen? Draaide hij er weer omheen, zei hij mooie woorden, maar met een lege inhoud? Zijn bijnaam was immers de zwijger. En eerlijk gezegd, dames en heren, was die bijnaam niet positief bedoeld. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld wat ik u zo even zei. De veinzer. Iemand die zijn ware bedoelingen verbergt. Het was dan ook een bijnaam die zijn vijanden hem gegeven hadden. Wij vinden het een erenaam. Willem de Zwijger. Dat heeft iets diepzinnigs. iemand die nadenkt. Eerst denken, dan spreken. Dat deed Willem zeker. Denken en dan spreken. Maar hij was heel wel bespraakt en heel welsprekend. Laten we daar vanmiddag met elkaar over nadenken. Over deze twee dingen. Hoe kan het nou dat die vorst, die prins, Willem van Oranje, die alles te verwachten had, aards gezien tenminste, van zijn vorst Philips II, hoe kan een vorst nog makkelijk, nog machtiger, nog meer in aanzien en eer stijgen dan alleen door zijn koning of zijn keizer? Dan ga je toch niet in opstand komen tegen zo iemand. En het tweede, waar we proberen ietsje dichterbij te komen. Meer kunnen we vanmiddag niet en nooit. Ietsje dichterbij te komen wie die man die de Zwijger geheten heeft, en nog wel heet, wie die nou eigenlijk was. Wat waren zijn belangrijkste karaktereigenschappen? En ik zei u al, er is een hele reeks boeken verschenen over Willem van Oranje. Ik heb ze lang niet allemaal gelezen. Er zijn er honderden. Ik heb er wel heel stel gelezen. En als u nou een boek uit Spanje in het Spaans, dat kan ik niet lezen, want ik kan geen Spaans lezen, maar een aantal van die boeken van een hele beroemde historicus, bijvoorbeeld Velázquez, heet die man, is vertaald in het Engels. En dan kan ik het natuurlijk wel lezen. En als je ziet hoe die man over Willem van Nassau schrijft, op grond van dezelfde bronnen, van dezelfde papieren en van dezelfde gebeurtenissen. Nou, daar heeft hij weinig goede woorden voor over. En als je een boek leest van een Engelse historicus of van een Duitse historicus, dan lees je andere dingen dan bijvoorbeeld van Nederlandse historici. En Nederlandse historici, die verschillen ook alweer van mening. Ik heb twee boekjes meegenomen. En sommige van u zijn al oud. Het is wat klein, wat van lettertype. Maar als u dit, het is maar een dun boekje, ziet u wel. Dus je kunt er lekker lang over doen en elke avond een stukje lezen. Dat is van de helaas overleden professor van Deursen. Willem van Oranje. Een biografisch portret. Die beschrijft Willem van Oranje zoals hij was. Hij laat niets weg. Niet, want Willem van Oranje was een mens. Niet van de minder goede eigenschappen die Willem ook had. Maar ook niet van de goede eigenschappen. Maar weet u vooral, en de meeste historici in onze tijd hebben daar geen oog meer voor. En dat is wel heel verdrietig. En ook niet wetenschappelijk. En daar zullen we in de derde plaats vanmiddag ook bij stilstaan. Het geloofsleven van Willem van Oranje. Ik zeg het u maar gelijk. Die bekende, beroemde en geliefde, terecht, dominee Petrus d'Athen, u weet wel. De man die de psalmberijming heeft gemaakt. Die in sommige kerken nog gezongen wordt. Maar die ook onze formulieren, het formulier van het heilige avondmaal en de heilige doop, maar ook voor het huwelijk en al die andere formulieren, heeft gemaakt, vertaald. Dat is het werk van Petrus d'Athen. Die zei, de prins, en hij bedoelde Willem van Oranje, verandert net zo gemakkelijk van godsdienst, hij bedoelde van kerk, als een ander van rok, hij bedoelde van jas. Dus zo gemakkelijk als je het ene jasje uittrekt en het andere jasje aantrekt, nou, daar denk je soms niet eens bij na. Zo gemakkelijk, zo ontzaglijk, oppervlakkig, verandert de prins van kerk. Is dat waar? Een man die dat heel sterk doet, die eigenlijk niet zo goed let op allerlei omstandigheden en politieke gebeurtenissen, is deze manier ook een heel mooi boek. Dat gaat vooral over het geloofsleven van Willem van Oranje, van meneer Bijl. Die leeft helaas niet meer, net als professor van Deursen die overleden is. En ook hij heeft een portret geschreven van Willem van Oranje. Je kunt het portret schilderen met je penseel, als je dat kunt, als je die gave gekregen hebt. Maar je kunt ook schilderen met woorden. En beide hebben ze dat gedaan. Nog eens, er zijn veel andere boeken. Een heel akelig boek eigenlijk is van professor Zwart en ook die leeft niet meer. En die heeft ook een boek geschreven over Willem van Oranje. Die was professor in Londen, aan de Universiteit van Londen. En die gaf les over Willem van Oranje. En die ziet Willem van Oranje echt als een man die, net als Dateen, hij beroept ook op Dateen, de prins gaf niet om godsdienst. We gaan kijken of dat waar is. Dus drie dingen gaan we vanmiddag doen. We gaan kijken, hoe komt het nou dat Willem van Oranje in opstand is tegen koning Philips? Dat doe je toch niet? De Heere zegt toch, alle ziel zij de macht over haar gesteld onderdanig? Dan mag je toch ook niet in opstand komen tegen een vorst? En Philips was een wettige vorst. Het tweede is, wie was die Willem van Oranje nou? En daarbij hoort het derde, welke rol speelde het geloof in zijn leven? En wat voor soort geloof was dat? Een geloof met zijn hoofd? Of een geloof uit politiek? Zoals de wind waait, waait mijn jasje. Als de meeste mensen van die kerk zijn, dan word ik dat ook maar. Want dan heb ik de meeste steun, de meeste aanhang. Of was het een zaak van de nabijheid van de Heere in zijn hart? Die drie dingen. Moet ik u eerst iets zeggen over Willems tijd? Dat ga ik heel kort doen. U weet, in die tijd waren er verschillende hele machtige landen. Frankrijk was heel machtig. En Engeland was heel machtig. En natuurlijk Spanje het machtigst. Maar Duitsland, het Duitse Rijk, dat wel een keizer had, was niet machtig. Het was heel erg verdeeld. Er waren allemaal vorsten die de keizer wel als hoofd erkenden. Maar al die vorsten gingen, als ze maar even konden, hun eigen gang. Dat was het eerste probleem. Hoe krijg je als vorst greep op je land? Heeft u er wel eens over nagedacht? Je had geen telefoon. Geen auto of fiets zelfs. Wilde je iets doorvertellen, dan moest je dat vertellen of opschrijven. Iets anders was er niet. En dan, als je wat je had opgeschreven, moest dan door een boodschapper, want er was ook geen post, naar de man of vrouw gebracht worden bij wie je het wilde bezorgen. Alles ging zo heel anders dan nu. En als u dan, misschien bent u er wel eens geweest in Frankrijk of Engeland of in Duitsland, als u dan die onmetelijke afstanden ziet. Hoe kon je dan als koning zo'n groot land regeren, dat de mensen wisten wat jij wilde alleen al? Bij ons houdt de koning een toespraak, of onze minister-president houdt een toespraak. En het komt in de krant, en het komt over de radio, of over internet, of over televisie. En binnen een dag weten we het allemaal. Dat was het eerste probleem, maar er was nog een veel groter probleem. U kunt zich niet indenken hoe erg de mensen dat vonden. 1000 jaar lang was er 1 kerk geweest. De Rooms-Katholieke Kerk. Zo was het. En niemand kan zich voorstellen wat 1000 jaar is. 10 eeuwen. 10 keer 100 jaar. Al die eeuwen door was er 1 kerk geweest. In heel Europa. Of je nou in Noorwegen was. Of dat je nou in Spanje was. Of dat je in Ierland of Engeland was. Of je was in Hongarije. Overal was er 1 kerk, de Rooms-Katholieke Kerk. En alle mensen zagen dezelfde soort beelden. Een beeld van Maria met de Heer Jezus, een beeld van Petrus, een beeld van Paulus. En je wist ook heel goed wat die kerk voor jou kon doen, als jij maar deed wat de kerk van jou vroeg. Je hoefde er niet over in te zitten of je in de hemel kwam. Als je maar precies deed wat de kerk zei. Er was wel 1 moeilijkheid bij. Ieder mens, dat is erg genoeg. Doet verkeerde dingen. En je wist nooit of je genoeg goede werken er tegenover had om het met elkaar in evenwicht te brengen. Maar ook daar kon de kerk voor zorgen. Eerlijk gezegd, maar misschien had u het zelf al gedacht, had de kerk de plaats van de Heer Jezus ingenomen. De kerk was de uitdeler van de genade. En toen was Luther gekomen. Nee, dat zeg ik verkeerd. Hij was niet gekomen, hij was door de Heer gestuurd. Kunt u zich dat indenken? Nee, ik ook niet. Maar laten we het eens proberen. Eén man, één jonge man, één jonge man, één, die ingaat tegen een traditie van 1000 jaar en een ontzaglijk machtige kerk. Alleen al een gedachte, zou je zeggen, dat ga ik niet doen. Hoe zou ik dat durven? Hoe zou ik dat kunnen? Eén man tegen een traditie van 1000 jaar en een macht die zijn weerga niet kent. Dan ga je toch niet als één man. Dat begin je toch niet aan. Dat kan toch nooit. Dat is toch onmogelijk. En bovendien, een gruwelijke, dat verwijten de Rooms-Katholieken hem ook, een gruwelijke hoogmoed. Jij monnikje, schrijft de paus. Jij monnikje. Denk jij nou echt dat jij alleen het bij het rechte eind hebt? Wat een verdwaasde hoogmoed. Maar het was niet het werk van Maarten Luther. Het was het werk van de Heer. En daarom had die reformatie enorme gevolgen gehad. Maar hoe kon dat nou? Altijd, dat weet u hè. Wij hebben een burgerlijke gemeente. Dat is tegenwoordig de gemeente Goeree-Overflakkee. En we hebben een kerkelijke gemeente. Dat zijn twee aparte dingen. Maar in die tijd was dat één geheel. Je woonde in een gemeente en je hoorde bij dezelfde kerkelijke gemeente. Maar dat kan toch niet uit elkaar gaan? Dat kan toch niet, u en ik, wij zijn eraan gewend. Maar dat kan toch niet? Dat kan toch nooit? En bovendien, en daar zijn wij ook jammer genoeg aan gewend. Ja, wat is de waarheid, hè? Wat is nou de waarheid? Ja, dan zeggen we, ja, dat weten we ook niet. Dat weten we ook niet. En de jongens en meisjes op school die vragen soms van, ja meneer, als we nou in het gezin van een moslimfamilie geboren waren, dan waren we moslim geweest. Hoe kunnen we nou weten dat dat de waarheid is, het christendom? Hoe weet je dat nou? Want ja, die moslimkinders kunnen toch ook niks aan doen dat ze moslim worden. Hun vader en moeder zijn dat. Wat is nou de waarheid? Was de waarheid. Maar in de middeleeuwen, in die 1000 jaar, wisten de mensen precies wat de waarheid was. Maar nu niet meer. Ziet u wat een dramatische tijd het is, waar Willem van Oranje in leeft? Dus twee dingen. Die vorst die macht wil hebben. En de kerk die verdeeld raakt. Tegen, dat zeg ik u er tussen haakjes even bij. Tegen wat Luther en later Calvijn willen. Die wilde de kerk, weet u nog, reformeren, hervormen. Niet de nieuwe kerk. Het is werkelijk de schuld van de paus en de Rooms-Katholieke geestelijke dat de kerk gescheurd is. Niet van Luther en van Calvijn. Dat is echt waar. Dus niet omdat wij hervormd zijn of gereformeerd of christgereformeerd of weet ik wat voor protestantse kerk. Nee, dat is historisch waar. Het is de schuld van de paus en de kardinalen dat de kerk is gescheurd. Niet van Luther en Calvijn. In 1533, in die moeilijke omstandigheden, werd Willem geboren in het gezin van Willem van Nassau en Juliana van Stolberg. En Juliana en Willem waren allebei eerder getrouwd geweest. De vrouw van Willem was gestorven en de man van Juliana ook. En Willem van Nassau en die man, de graaf van Hanau, dat mag u gelijk vergeten, dat was een vriend van Willem van Nassau. En Juliana en die graaf van Hanau hadden al 2 kinderen, 2 hele kleine kinderen. En toen had op zijn sterfbed de graaf van Hanau gevraagd: Willem, wil jij mij beloven dat je voor mijn kinderen zult zorgen? En dat heeft hij ook gedaan. Maar ze leerden elkaar beter kennen en toen heeft Willem Juliana ten huwelijk gevraagd. En toen zijn ze samen getrouwd en hun eerste kindje heet Willem. Willem, geboren in april deze maand 1533. Eerlijk gezegd op 20 april, dus het was eigenlijk gisteren. En Juliana was een vrouw die de Lutherbijbel las en de boeken van Luther las. En een vrouw die de Heere vrezen mocht. Niet met haar hoofd alleen, maar ze mocht de Heere ook kennen. Mag ik daarover oordelen? Want de Heere zegt, de mens ziet aan wat voor ogen is en de Heere ziet het hart aan. Mag ik oordelen? Nee, dat mogen we niet en ik zeker niet. Maar u bent misschien wel met me eens dat als je brieven leest waarin daarover gesproken wordt, waarin ze erover schrijft, en als dat overeenkomt met hoe ze leeft, dat je dat wel mag zeggen. En dat is zeker het geval. Haar lijfspreuk is in het Duits nits, dat is oud-Duits voor niets, nits wider God. Niets tegen de Heer. In de Romeinse kerk leerden de kinderen allemaal gebeden uit het hoofd opzeggen, uit een boekje. Maar Juliana zei, nee kinders, jullie moeten zelf bidden. En ze deed het voor. Heel mooi. Aan het begin van het eten, niet aan het eind, zoals mijn vrouw en ik en misschien wel u ook doet, ik denk het wel. Aan het eind van het eten uit de Bijbel lezen. Nee, Juliana las aan het begin van het eten uit de Bijbel voor. En onder het eten spraken ze dan over wat ze gelezen had. En aan het eind vroeg ze aan de kinderen, waar zullen wij de Heere voor bidden en danken? En dan ging het zoals kleine kinderen doen. Als er een paard ziek was of een hond, wij zouden zeggen, moet je daarvoor bidden? Maar Juliana die schudde niet haar hoofd en zei, daar hoef je niet voor te bidden. Dan bad ze daarvoor. En ze deden de kinderen dat ook zelf. In die sfeer groeide Willem op. Hoe was dat met zijn vader? Nou, zijn vader, die gaf moeder alle ruimte. Hij hield zielsveel van haar. Maar hij zelf is zo'n moeilijke tijd, hè? Als hij kiest voor Luther en de keizer is nog steeds Rooms-Katholiek, keizer Karel, dan kan die misschien zijn land kwijtraken. Of in elk geval de gunst van de keizer. Als die nou, Calvijn noemt het later Nicodemiete. Weet wel, Nicodemus die 's nachts bij de Heere kwam. Omdat hij overdag niet wilde laten zien dat hij kwam. Nou, zo'n Nicodemiet was Willem van Nassau. Thuis, bij moeder, bij zijn vrouw. De Bijbel lezen, en psalmen zingen, en hardop bidden, en over de Heere spreken. Maar naar buiten toe, Rooms-Katholiek. Het schoof steeds op. Als je hier Rooms-Katholiek hebt en hier Luthers, dan zie je dat dit steeds minder wordt en dat steeds meer. Maar het gaat wel langzaam. En dan komt er een dag. Willem is 11 jaar, 1544. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Binnen 14 dagen. Eerst komt er een boodschapper met een vreselijk bericht. Willem van Nassau had een neef en die neef die was baron van Breda. En die stond in hoge gunst bij keizer Karel, die ook de heer van de Nederlanden was. René van Chalon heette die. Hoe dat komt ga ik nu niet uitleggen. Hij heette ook Hendrik van Nassau. Het is een beetje ingewikkeld, laat maar gewoon onthouden René van Chalon. De rest, het was in elk geval een echte neef. En die is gesneuveld. Hij is geraakt in zijn schouder. Eerlijk gezegd zou die wond bij ons, nou ja, dan was je binnen een paar dagen thuis uit het ziekenhuis. Het was niet over, maar toen hoefde je echt in het ziekenhuis te blijven. Maar ze hadden toen geen antibiotica. Dus die kogel, die was door zijn jas heen gegaan. En door zijn hemd. En de vezels van die jasnemd waren in die wond terechtgekomen en dat was geïnfecteerd. En dan kun je naar buiten toe de infectie krijgen, maar ook naar binnen toe. Dat heet gangreen, met een moeilijk woord. En dat had hij gekregen en hij sterft, ja. En toen had hij nog gauw zijn testament gedicteerd en dan had hij gezegd: ik laat al mijn bezittingen na aan mijn neef Willem van Nassau. Een vreselijk bericht, het ene. Het andere, ja. Dan zou Willem, die zou in één keer een van de rijkste mensen van Europa worden. Want René van Chalon was ongelooflijk rijk en belangrijk. Maar ja, daar komt binnen 14 dagen een boodschapper van de keizer. En die zegt: ik moet van Karel met u onderhandelen. Want de keizer gaat dit niet goed vinden. Want u doet wel een beetje Rooms-Katholiek, maar de keizer weet wel heel goed dat u Luthers bent. En de keizer wil maar één godsdienst in zijn rijk. Rooms-Katholiek. In Duitsland heeft hij dat verloren. Daar zijn Lutherse vorsten. Maar de Nederlanden, die zijn nog helemaal Rooms-Katholiek. Ja, er zijn wel ketters, maar dat zijn er maar een paar. Dus dat gaat niet gebeuren. En dan gaan ze onderhandelen. En de onderhandelingen lopen hierop uit dat niet Willem van Nassau de erfenis krijgt, maar zijn oudste jongen, Willem. Maar die moet dan wel ogenblikkelijk naar Brussel komen om daar Rooms-Katholiek aan het hof te worden opgevoed. Nou ja, we hebben de eerste vraag hier. Hoe kan Willem dat nou goed vinden? En Willem dan misschien wel, want ja, macht en eer en aanzien. Hoe aantrekkelijk is het niet? Je moet wel een bijzonder mens zijn of bijzondere genade hebben om dat onbelangrijk te vinden. Maar Juliana was een vrouw die de Heere vreesde. En die had grote invloed, ik zei het u, op de man. Hoe vindt ze dat nou goed? Daar moet ik u drie dingen over zeggen. Het eerste is: Willem is 11. Dat kun je bij ons vergelijken met 16, 17, 18. Dus bijna volwassen. En hij was door haar opgevoed. Dat is het eerste. Tweede is: afgesproken wordt dat Willem eerst naar Breda gaat. Dus niet gelijk naar Brussel, maar eerst naar Breda. Daar was hij immers baron van geworden door die erfenis van zijn neef. En daar in Breda is een hele grote calvinistische gemeente. En het derde is, dat schrijft ze. Ze zegt: dit moet gebeuren. Maar ik zal de Heere elke dag smeken of hij mijn jongen een nieuw hart wil geven. Hoort u hoe het zegt? Een nieuw hart wil geven. Want Willem had er nog geen blijk van gegeven dat hij het had. En Willem komt met hof en hij blijkt, en dat is geen persoonsverheerlijking, hij blijkt een buitengewoon begaafde jongeman te zijn. Ach dames, het is geen persoonsverheerlijking. Weet u wat u moet zien, en ik hoop dat u het ziet? Het is de leiding en het bestuur van de Heere die die man met die ontzaglijke talenten op die plaats nodig heeft. Er wordt vaak tegenwoordig zo negatief gedaan over de geschiedenis van ons land. En als je het hebt over de hand van de Heer in de geschiedenis, dan zijn er zelfs christelijke historici die zeggen: dat bestaat niet, maar het is er wel. De Heer bestuurt alle dingen, ook die dingen. En hoe slecht het ook gaat met ons land, en dat is zo. Dan bedoel ik niet economie. Maar hoe slecht het ook gaat met ons land heeft een rijke geschiedenis. En daar mag je ook op pleiten. Maar dan moet je ook om bukken. De Heere zulke dingen met ons land gedaan heeft, dat wij de Heere zo vergeten. Maar je mag er ook op pleiten. Heere, u heeft het toch vroeger ook gedaan. Had Willem daar erg in toen? Natuurlijk niet. Hij leefde vrolijk en prachtig. Hij ging naar de kerk. Het zijn niet mijn woorden, hij schrijft het later zelf. Hij zegt: de religie interesseerde mij niks, zei hij. Ik ging naar de kerk omdat het moest. En natuurlijk, ik weet niet of het wel eens geweest ben, Willem Teling zegt, je moet er niet komen. Maar het is zo mooi, zo'n Rooms-Katholieke kerk. Prachtig, hé. Goeiedag. En dan kwam hij met al die prachtige beelden en schilderijen. En dat schilderwerk aan de muren. En dan dat altaar. Zo schitterend. En die pastoor of die priester of die bisschop die preekte wel. Maar Willem had altijd wel een dame of heer naast zich. Met wie hij gewoon onder de preek gezellig praten kon. En niemand durfde er iets over te zeggen. Want de prins was een van de meest belangrijke mensen. En hij stond in hoge gunst bij iedereen. En weet u, hij had een enorme talenknobbel. Hij was natuurlijk Duits opgevoed, maar binnen de kortste keren leert hij Frans en Spaans. En natuurlijk, in die tijd moet je ook Latijn kennen. Hij kent het allemaal binnen de kortste keren, weet u ook, wat hij ook kan. De gewone taal van de gewone mensen. En de meeste vorsten en vorstinnen, graven en hertogen, keken op het gewone volk neer. Die zeiden amper gedag, maar hij praatte mee. Hij spreekt ermee. En ik zei u al, hij staat in hoge gunst bij de keizer. Als keizer Karel in 1555 oud en moe afstand doet van de regering, dan geeft hij Willem een ereplaats. En Philips II, zijn zoon, wordt koning over Spanje in zijn plaats. Geen keizer van het Duitse Rijk, maar wel de baas, de heer over de Nederlanden. En ook bij hem staat Willem in hoge gunst. Hij geeft hem een hoge ridderorde. De orde van het Gulden Vlies. En hij maakt hem lid van de Raad van State. Dat is het hoogste adviesorgaan van Philips. Kortom, u moet maar denken aan Psalm 1. Het gaat Willem wel, het gelukt hem wat hij doet. En hij vindt het heel gewoon. Waarom niet? Hij is ook getrouwd. En zijn vrouw en hij krijgen een zoontje. En de koning Philips doet hem de eer aan om in Breda, ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar die grote kerk, dat is nog steeds een hervormde kerk, geen Rooms-Katholieke kerk, om daar bij de doopvond, dat is er nog steeds, moet u maar eens denken, om daar die kleine prins Willem ten doop te houden. Prins Willem, nee. Willem noemt zijn zoontje naar de koning en naar zijn vader, Philips Willem. En als er een dochtertje geboren wordt, noemt hij dat Maria. Naar de tante van Philips, de zus van Karel. Je zou bijna zeggen, jongen, 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 moet je je zo buigen? Maar nog een keer, het ging Willem om macht, eer, aanzien. En nou de tweede vraag. Hoe komt hij dan in conflict met Philips? Wel, meer nog dan Karel was Philips buitengewoon fanatiek op het gebied van de kerk. Er mocht maar één kerk zijn en hij, de machtige vorst, zou bepalen naar welke kerk zijn onderdanen zouden gaan. En u begrijpt, dat is de Rooms-Katholieke kerk. En als ze niet willen, dan doe je dit als met een ondeugend kind, wat iets gevaarlijks doet. Het komt bij een brandende kachel. En je hebt al drie keer gezegd, je ziet het kindje er naartoe, het kan amper lopen. En dan denk je, oh vreselijk, straks valt het en dan valt het tegen die warme kachel aan. En dan komt het nog een keer en je vindt het niet fijn om te doen, maar dan geef je het een tik. Zodat het kindje niet meer bij die kachel komt. Het huilt misschien wel, maar het is voor zijn eigen bestwil. Zo denkt de koning er ook over. De mensen moeten om in de hemel te komen, in de Rooms-Katholieke kerk. En als ze niet doen, dan dwing ik ze. En als ze niet willen gedwongen worden, dan dood ik ze. En daar is Willem totaal op tegen. Zijn eigen moeder en zijn vader gaan niet naar de Roomse kerk. En al zijn broers en zusjes, en Willem en Jurale hadden een heel groot gezin, gaat niet naar de Roomse kerk. Als die Philips ooit de baas zou zijn, dat zou niet gebeuren, maar als die ooit de baas zou zijn in Duitsland, dan zou die zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zusjes eerst dwingen. En als ze niet wilden, dan wist zeker. In elk geval zijn moeder niet. Die zou nooit dat kunnen. Dan zou zijn moeder gedood worden. Verbrand. Of op een andere manier dood worden. Nooit. Willem vond helemaal niet dat de koning mocht heersen over het geloof van zijn onderdanen. En daarom verzet hij zich tegen die maatregelen van Philips. Hij wil dat niet. Hij wil de koning dienen. Hij wil de koning eren. Maar dit wil hij absoluut niet. En ik zeg het u nog een keer. Niet uit vroomheid. Niet omdat hij de Heere vreesde. Voor zover ik erover oordelen mag. Ik heb het u al gezegd. Maar ik ga af op de papieren die nagelaten zijn. Het ging hem vooral... Ja, dat noemen we humanisme. Willem was een humanist. Iemand die zei, leven en laten leven. Het is toch verschrikkelijk als je mensen die naar een andere kerk gaat, gaat doden. Dat is toch verschrikkelijk? Dat ga je toch niet doen? Hij zei het zo, de koning mag niet heersen over het geweten van zijn onderdanen. En hij laat het aan de koning ook zien. Dat is heel subtiel, heel fijnzinnig. Afschuwelijk genoeg, o, Willem had er ontzettend verdriet van gehad, was na de geboorte van Maria zijn eerste vrouw Anna van Buren niet opgeknapt. Ze was niet sterker geworden. En na een poosje sterft ze. En Willem blijft met 2 kleine kinderen achter. Hele kleine kinderen. Eigenlijk een babytje van een paar maanden en een jongetje van 2 jaar. En dan zoekt hij een andere vrouw. En dan vraagt hij Anna van Saxen. Weet u nog? De keurvorst van Luther heette Frederik van Saxen. Dat is dus een Luthers meisje. Hij laat aan de koning zien, dus heel subtiel, van majesteit, u wilt dat wel, maar ik, een van uw belangrijkste raadslieden en een van de machtigste edelen, kies voor een protestants meisje. En de koning heeft het buitengewoon goed begrepen. Maar hij geeft niet toe. En Willem mag ook niet toegeven. Want hij komt achter een geheim plan van de koning van Frankrijk en Philips II om alle ketterij uit te roeien, maar ook alle ketters. Dus alle mensen. Dus niet meer dwingen om Rooms-Katholiek te worden, uitroeien. Doden. En dan ziet u een vergelijking met Luther, maar op een andere manier. Maar u kunt het vergelijken. Dan zegt Willem van Oranje, en dat mag nooit gebeuren. En hoe een belangrijke edelman die ook is. Maar zou hij zo'n plan van de 2 machtigste vorsten van Europa, de koning van Spanje en de koning van Frankrijk, kunnen tegenhouden? Ja, dat weet hij zeker. Maar meneer, dat is toch gruwelijke zelfoverschatting. Dat is toch schandalige hoogmoed. En ook een man die eigenlijk, ja, in elk geval door zijn daden liet zien dat de godsdienst, en hij zegt het zelf, dat de godsdienst niet diep bij hem zat. Maar een paar jaar later, in 1573, vraagt iemand aan hem, hoogheid, als u nou niet heel snel een bondgenoot kiest die u helpen kan tegen de koning van Spanje, dan is alles verloren. Dan is alles kwijt. En dan schrijft u hem terug. En u weet, een prins heeft een aantal secretarissen. Zo'n prins dicteert zijn brieven. Maar een enkele keer, kun je aan het handschrift zien, Willem heeft een heel eigen handschrift, dan schrijft hij zelf. En deze brief heeft hij zelf geschreven. Hij schrijft terug, mijn heer, u vraagt of ik een bondgenoot zoeken en kiezen kan. En dan die prachtige zin. Mijn heer, al eer ik deze zaken der Nederlanden op mij genomen heb, heb ik al zulke vasten verbond gemaakt met de potentaat der potentaten, dat ik niet en twijfelen of de hij zal al zijne en de mijne vijanden verjagen en de verstrooien. En dan de volgende zin, die wordt vaak weggelaten. Deze zin wordt heel vaak geciteerd, maar de volgende wordt vaak weggelaten. Dat is niet terecht. Inmiddels, zegt hij, en falen ik niet om aan uw verzoek zo snel mogelijk te voldoen. Dus hoort u, en u heeft het al lang begrepen, hè? Oh, ik denk dat u het al wist. De potentaat der potentaten, dat is de Heer. Vertelt u maar aan uw kleinkinderen en aan uw kinderen. Het begin van ons land, hoe moeilijk het ook is en hoe onbegrijpelijk het ook is, is het verbond met de Heer. Dat is echt geschiedenis. Dat is niet inlegkunde, dat is echt geschiedenis. Daarom is de verantwoordelijkheid van ons volk ten opzichte van de Heer ook zo groot. En daarom loopt ons land ook voorop in heel veel dingen die niet goed zijn. Dat is daarom. Heeft de Heer dan alleen een verbond met Nederland? Nee hoor. Denkt u maar aan Schotland. En in zekere zin aan Engeland. Maar ook met Nederland. Dus niet alleen met Nederland, dat is onzin. Maar ook met Nederland. Maar u zei net, man, van dat Willem de Heer, voor zover ik daarover oordelen mag, nog niet kende, dat klopt. Maar kun je dan een verbond met de Heer sluiten? Als je de Heer nog niet kennen mag? Ja, kijk u maar in de Bijbel. Saul. Maar is onze Willem dan een Saul? Nee. In 1573 schrijft een dominee naar een ambtsbroeder in Delft, de dominee van Dordrecht. Hij zegt, broeder, de Heer heeft de kerk, ik zal het in het Nederlands van nu zeggen, de Heer heeft de kerk het grote voorrecht gegeven dat zijn hoogheid, hij zegt excellentie, zijn hoogheid, het brood met ons gebroken heeft. Hij bedoelde, deelgenomen heeft aan het heilige avondmaal. En dat weet u wel, dan moet je lid zijn van de kerk. Maar, dat werd je niet zomaar. Dan moest je eerst belijdenis doen. En er werd er ook onderzoek gedaan naar. En in die tijd zijn er twee dominees, hofprediker van Willem van Oranje. Eén is dominee Wasseur de Villiers, een Franse dominee. De ander is een dominee uit de Nederlanden, maar uit het Franstalige deel van de Nederlanden. Dus wat nu België is, dominee Taffin. Die dominee Wasseur de Villiers was meer een diplomaat dan een dominee. Maar dominee Taffin was een knecht des Heren. Misschien kent u zijn boekje, u kunt het nog kopen, Merktekenen der Kinderen Gods. Een buitengewoon mooi boekje. Een man die de Heere zeer vrezen mocht. En Willem is ziek. En dan zegt Willem, als ik sterven moet, gelukkig was het nog niet zo, maar als ik sterven moet, kan ik dan de Heere ontmoeten? Aan mijn handen kleeft zoveel bloed. Ik heb veldslagen gevochten tegen Philips. Ik moest wel. De kleeft zoveel handen moet en tegen Philips. En dan zegt Wasseur de Villiers, hoogheid, daar hoeft u niet over in te zitten. Daar hoeft niet over na te denken. En die dominee Taffin heeft opgeschreven, daarom weten wij dat. Die zei maar niks, hij wilde die andere dominee niet tegenspreken. Dat wou hij niet in het openbaar doen. Dat is misschien niet goed, het was ook een heel bescheiden man, maar hij wou hem niet tegenspreken. En dan kijkt Willem die dominee de Villiers aan en dan zegt hij, in het Frans uiteraard, maar ik zal het in het Nederlands zeggen, nee, mijn heer, niet heeft weer de dominees aangesproken als mijn heer. Nee, mijn heer, daarvoor heb ik de genade van de Heere nodig. Daarvoor heb ik de genade van de Heere nodig. Vond hij het erg dat hij in opstand moest komen tegen Philips II? Ja, vreselijk. Hij zegt ook heel weer fijnzinnig. Hij zegt ook niet, Philips II heb ik altijd geëerd. Hij zegt, de koning van Hispanje, mijn heer, mijn meester, niet die Philips, die maakt een ontzaglijke fout. Als koning ben je de eerste dienaar van de Heere op aarde. Maar wat doet die koning? Het is een vervolger van de kerk van de Heere. Die Philips is eigenlijk geen koning. Het is eigenlijk een vreselijk mens. Dus de koning, ik ben niet tegen de Bijbel in. Alle ziel zij de macht over haar gesteld onderdanig. Jazeker. Dat ben ik ook. Maar ik kan niet die Philips gehoorzamen. Als hij goede dingen doet. Als hij dingen doet die de Heere van hem vraagt in zijn woord. Dan gehoorzaam ik hem graag. Maar hier kan ik hem niet in gehoorzamen. En daarom heeft hij er ontzettend verdriet van. En ook last. En ook, laten we het eerlijk zeggen hoor. Ook omdat hij daar zijn belangen heeft liggen. Meer macht, meer eer, meer aanzien. En u kent de geschiedenissen. Dat weet u. Hoe het gegaan is, daar hebben we vanmiddag geen tijd voor. Maar eigenlijk altijd mislukking. En ik heb natuurlijk niet in het hart van Willem gelezen. Dat kan niet omdat hij al lang overleden is. Maar wie kan in elkaars hart lezen? Dat komt maar een heel enkele keer voor. Maar ik kan wel oordelen op wat hij geschreven heeft. En op wat andere mensen van hem schrijven. Willem heeft nooit één keer geschreven. En er is nooit iemand die hem heeft horen zeggen. Heere, nou heb ik alles voor u gedaan. En u maakt alles waardeloos. Integendeel. Hij zegt, als het weer is mislukt. Hij zegt, het is de gunst van de Heere die ervoor zorgt. Hoort u dat? Ik zou het niet kunnen zeggen. Het is de gunst van de Heere die ervoor zorgt dat we niet op onszelf vertrouwen, maar op de Heere, op hem alleen. En zo is Willem een oprecht christen geworden. Een kind van de Heere. Later, als hij doodgeschoten wordt, zijn zijn laatste woorden: mon Dieu, mijn God. Niet de Heere, maar mijn God, ayez pitié de mon âme et de ce pauvre peuple. Mijn God, heb medelijden met mijn ziel en met dit arme volk. Zo stierf Willem van Oranje, onze vader des vaderlands. Drie vragen. De eerste was, hoe kwam Willem nou in opstand tegen Philips? Omdat de Heere hem als zijn instrument, ik weet niet of u het Wilhelmus kent, maar daar zegt hij dat. Als een goed instrument, een werktuig. Als een werktuig heeft gebruikt om de kerk hier in de Nederlanden te vestigen. Om ons land een vrij land te maken. Dat is het eerste. De tweede vraag. Wie was Willem nou eigenlijk? Het was een edelman. Hij was buitengewoon begaafd op het gebied van diplomatie. Het was een voorzichtig man. Het was een man ook die zeer vasthoudend was. Hij gaf nooit op. Na elke teleurstelling, dat heeft ook met zijn geloofsleven te maken, begint hij toch weer opnieuw. En in de derde plaats, was Willem een oprecht christen? En nog een keer, wij mogen niet over elkaar oordelen, maar we mogen wel lezen wat iemand geschreven heeft en wat andere mensen uit zijn tijd over hem gezegd hebben. En die één hofprediker, nogmaals, het was een diplomaat. Blomme Taffin was een man die eerlijk was en dicht bij de Heere leven mocht. En die zei ja. Maar Datteen dan? Datteen dan, die zegt, Datteen heeft zich vergist. Datteen heeft zich vergist. En daar heeft hij later ook heel veel spijt van gehad. Willem die zegt het. Mijn schild en de betrouwen. En dat geldt nog steeds. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. En dan vraag je erachter, verlaat mij nimmer meer. Ik dank u wel.
Om stil van te worden, zo'n stukje geschiedenis wat nog gaat leven in ons midden. Meneer Slootweg, u was niet onbekend. Mensverheerlijking, ik weet dat u er wars van bent, maar mag ik dan zo zeggen, de Heere heeft u ook met een gave bedeeld. U mocht bij een stukje verdwijning, wat hier eigenlijk is, een generatie die voorbij gaat, laten zien wat uw dagelijkse arbeid is. U en uw vrouw hebben vele kinderen. Ik hoop dat al die kinderen waarover u en uw vrouw gesteld zijn, in de zegen mogen delen van de bezieling waarmee u geschiedenis en daarmee ook kerkgeschiedenis doorweven, mag overbrengen op ons nageslacht. De Heere stellen u en uw vrouw tot een rijke zegen en ik hoop dat we in de toekomst nog eens keer een beroep op u mogen doen. Hartelijk bedankt. Een klein applaus mag wel. Voordat we deze middag met gebed eindigen, willen we nog samen met elkaar en zover als het mogelijk is, staande nog zingen de twee coupletten van het Wilhelmus, wat ons bekend is. Zijn we gekomen aan het einde van deze middag en dan zullen we nog eindigen met dankgebed. Heere, tot wie anders zullen wij heen gaan? Want Gij toch alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. We zeggen Uw naam eerbiedig dank dat we deze middag aan het eind van het oudere seizoen nog samen mochten komen rondom Uw woord. Uw woord mocht worden gelezen aan de uitlegging daarvan. Maar heren, ook hebben we mogen horen een stukje van onze vaderlandse geschiedenis. En heren, wat valt dan de meditatie met hetgeen wat we daarna mochten horen samen? Een ootmoedig en een vrijmoedig. Een vrijmoedig gebed, omdat ootmoed gevonden werd. Heren, het kwam alles overheen. Maar nu de grote vraag, mogen ook wij zo'n bidder zijn? Want heren, weer wordt een seizoen afgesloten. En als u ons het leven geeft, hopen we ook na de zomer weer met de oudere middagen te beginnen. Maar heren, tussen nu en dan ligt voor de leeftijden, zeker die hier zijn, een grote tijd. Want ook in de afgelopen periode zijn er ons ontvallen die getrouw op deze middagen kwamen. En zijn er geweest die nu hun stoel hier moeten leeglaten, omdat de ouderdom het belet om hier te komen. Maar heren, zeker hen die door de dood zijn weggenomen. En heren, we weten het allemaal verstandelijk, ten dagen als gij daarvan eet. En de leeftijd schrijdt voort. En heren, is het niet wel verfloren die zo menigmaal zijn toehoorders waarschuwde. De eeuwigheid is zo lang en we reizen met rassen schreden daarheen. Heren, het is niet om ons bang te maken, maar om ons uit te drijven tot die troon der genade, om genade te bekomen ter bekwame tijd. Heren, zie dan nog in gunst en genade ook op dit deel der gemeente neer. Wil wonen en werken in de harten, ook van onze ouderen. Ja, dat hunne monden mochten getuigen. Komt, luister toe, wat mij God deed ondervinden. Bewaar en spaar zo in ieder van ons. En als u het geeft, breng ons na de zomer weer hier samen. En Heer, als uw weg anders is, bereid ons allen voor en toe, opdat we u kunnen en mogen ontmoeten, als de tijd daar is, als u ons uit het leven komt weg te nemen. En Heere, dan hebt u het ons geboden ook, te bidden voor hen die in hoogheid zijn gezeten. Heere, bijzonder in deze maand, als de verjaardag van onze koning mogen gedanken, gedank onze vorst en vorstin. En Heere, geef dat ook onder onze ouderen dagelijks daar het gebed voor mag zijn. Zoals een Juliana eenmaal schreef, ik zal dagelijks vragen om een nieuw hart voor mijn zoon. Heere, dat er zo nog gebeden mag worden aan de troon der genade dagelijks, om een nieuw hart voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima en hun gezin. U bent en blijft dezelfde. U wordt niet armer van het geven, niet rijker van het inhouden, maar in de veelheid der onderdanen ligt door des konings heerlijkheid. En wat is het een voorrecht, als langt om een koning te hebben die u mag vrezen. Heren, we zeggen uw naam ook dank, dat broeder Slootweg deze middag bereidwillig was om in ons midden weer een stukje van de geschiedenis te laten herleven. Heren, ik spreek zeker voor allen. We hebben er allen van genoten. Geef dat we het mee mogen dragen. Dat we er nog wat aan door mogen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Stel de heer Slootweg aan zijn vrouw tot een rijke zegen in het schoolleven. Dat daar het geluid nog gehoord mag worden van de erfenis die ons is nagelaten uit de geschiedenis. Ga zo met hem. Gedank zo ook onze leraar, heren, die deze middag hier niet kon zijn. Stel hem ook tot een rijke zegen van uw koninkrijk. Heer, het is niet verdiend. Het is alles verbeurd en verzondigd. Maar wil u het nog doen om uw naams wil. Om Jezus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wel thuis en u zal de mededelingen, als u het mag beleven, in het kerkblad wel lezen. Wanneer weer de middagen een aanvang zullen nemen. Het zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon weer de derde donderdag van de maand zijn vanaf de maand september. Wel thuis.